Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van Geboorteverhalen met Medicien. Ik ben Sieneke en ik werk als arts op de afdeling verloskunde in het ziekenhuis. Ik wil met deze podcast jullie eerlijke en echte geboorteverhalen laten horen, zodat je weet wat je kunt verwachten. Vandaag hoor je het verhaal van Anouk. En ja, dat is een andere Anouk dan in de vorige aflevering. Anouk vertelt hoe zij zich tot in de puntjes voorbereid had op haar bevalling en hoe dat uiteindelijk liep. Luister je mee?
Ik ben Anouk, ik ben nu 33 jaar, ik word over 2 weken 34. Ik ben vorig jaar oktober, 17 oktober, bevallen van mijn zoontje Billy. Ik woon samen met hem en met mijn partner in Zoetermeer.
Wat doe je voor werk?
Ik werk bij Coca-Cola in Rotterdam. Ja, dat. En verder zijn, hobby's misschien zijn. Maar inmiddels mag ik weer lekker sporten, dus dat is ook fijn. Of tenminste, dat mocht wel een tijdje, maar dat moet je toch echt een beetje opbouwen. Dat heb ik toch wel een beetje onderschat na een bevalling. Dan denk je, ik ging er zo fit in en ik sta vast na 2 maanden, 3 maanden er wel weer op. En dan ga ik gewoon verder, maar dan moet je toch wel jezelf ook weer tijd
Ja.
geven. Maar nu ben ik wel weer lekker bezig. Dus, ook van CrossFit om te doen. Doe ik met veel plezier.
Leuk, ja. Dus,
ja. Verder hou ik gewoon van lekker eten. Maar wat wij meestal doen, zeker nu we die kleine hebben, is lekker veel barbecue. En niet alleen in de zomer, maar ook in de winter. We hebben ons huis zelf verbouwd tijdens corona. En toen hebben we onszelf een green egg cadeau gedaan. Dus toen hebben we eigenlijk...
Hij staat hier ook.
Taart, ja, wij zijn groot fan en eigenlijk heel vaak buiten aan het koken.
Hey, en je vertelt, je bent afgelopen oktober dus moeder geworden. Was het een hele geplande zwangerschap?
Zeker, ja. Ja, wij hebben eigenlijk lang over gehad. Van kindjes wel niet. En uiteindelijk hebben we besloten voor te gaan. En dat was denk ik vorig jaar, in de zomer ongeveer, dat we zeiden van laten we nu gaan proberen.
Dus nu 2 jaar geleden, zeg maar.
Ja. Precies, ja.
Ja.
Dus in, sorry, ik zeg vorig jaar, maar ik bedoel natuurlijk
Ja, ik
2 jaar
snap het.
geleden. Dus ik denk dat we zo in juli of augustus, zeg maar, gingen stoppen met de anticonceptie. En toen ben ik, even kijken hoor, dan heb je, september, oktober, november. Toen had ik in november, had ik een, wat noemden ze dat? Een innestelingsfout of zo, zeg maar. Dus ik was op de normale tijd, als dat ik ook ongesteld zou worden, was ik ook ongesteld. Alleen dat duurde 2 weken, 2,5. En dat vond ik een beetje gek. Dus toen zei de huisarts op een gegeven moment van, oh, misschien moet je even een zwangerschapstest doen. Toen dacht ik, maar ik bloed toch juist. Dus dan zal dat toch niet. Want zij dacht dan een innestingsbloeding. Maar dat was, die test was dus positief. Dus toen zei ze, dan kunnen er 2 dingen zijn. Of het is zeg maar gerucht geweest, maar is eigenlijk meteen al fout gegaan. Dus je noemt het dan wel miskraam, maar... Ja, het is
Heel
dan
vroeg,
eigenlijk nog
ja.
niks zwaars. Het is wel ingenesteld en er is wel iets. Want er zijn ook zwangerschappen die wel beginnen met de bloeding. En ook gewoon wel op deze manier te komen blijkbaar. Dus toen zei ze, het was op een vrijdagmiddag dit. Toen zei ze, kom maar maandag voor de check bij de... Kom maar maandag langs, want die vrijdag ging niet meer lukken. Nee, als ze het moet goed zeggen. Ik ben vrijdag wel langs geweest, die middag nog, einde middag. Omdat zij dan ging kijken of dat... Het volgens mij, mijn baarmoeder ook op dicht stond, zoiets. En toen kon ze het volgens mij ook niet goed zien of zo. Doet er denk ik niet heel erg toe. Ik werd in ieder geval doorverwezen naar de gynaecoloog het ziekenhuis. Die moest het dan bevestigen, zeg maar. En toen het ziekenhuis, dus het moest over het weekend ingedeeld worden. Dat is in ieder geval wat ik me nog goed herinner.
Ja,
Want dan
ja.
staat er bij van, is het nou wel of niet zo? Mag je nou wel of geen drankje? We vonden het natuurlijk helemaal spannend. En toen bleek het maandag niet zo te zijn. Dat is natuurlijk jammer, maar we hadden wel zoiets van, eigenlijk positief. Het bevestigt wel dat wij kunnen, zeg maar, dat we kindjes kunnen maken.
Ja.
En het is goed geweest. En het was natuurlijk maar zo kort dat we ook nog helemaal niet heel erg aan het idee gewend waren of zo. Of,
Nee, je hebt nooit echt heel erg dat moment gehad van, oh jee, ik ben zwanger. En daarna, oh nee, ik ben toch niet zwanger.
Nee, precies. Want
Dat
ik
ging
had
heel erg
meteen
samen.
al, terwijl ik het wist,
Ja,
dat ik dacht van,
ja.
het kan heel goed zijn dat dit het niet is. Want ja, Eigenlijk wist meteen dat beide kanten heel goed op kon gaan. Dus dat was in ieder geval in november. En toen bleek ik eind januari dan zeg maar zwanger van mijn zoontje Billy. En dat was al ja, na 5, 6 maanden of zo, zeg maar,
Ja.
was het. Ja, dus dat was heel mooi. En ja, ook al duurt het dan voor een gevoel echt heel lang, is dat eigenlijk helemaal niet lang natuurlijk
En
als
als
je
achteraf nu kun
kijkt.
je dat natuurlijk anders zeggen dan als je dat
Ja.
doorheen leeft. Ja.
Ja, dan zit je toch elke maand zo van, zou het? Dus ja, nee, dat was zeker heel gepland. En uiteindelijk vrij snel gegaan. Dus dat is natuurlijk, ja, geluk.
Ja.
Ja. Ja, en verder was mijn zwangerschap ook echt wel heel, heel, heel mooi of zo. Ik heb het echt ervaren als een feestje, ik weet misschien. Maar ik vond het zo bijzonder. En ik heb me ook niet slecht gevoeld. Alleen in de eerste paar weken, eigenlijk tot zo'n 13 weken of zo, had ik wel een beetje af en aan wel een beetje misselijk. Maar soms ook 2, 3 dagen niet. En dan weer een hele dag wel. En dan twee,
Ja.
3 dagen weer wel. En dan een beetje af en aan, ook niet per se alleen 's ochtends. Eigenlijk door de hele dag heen kon het wel zijn. En dat ebte eigenlijk na 13,5 weken, 14 weken, ebte dat in één keer weg. Toen was het eigenlijk alleen maar ja, genieten van elk stapje in de zwangerschap. Met natuurlijk de nodige spanningen rondom alle testjes, uitslagen. En die je dan toch in die eerste weken hebt.
Want je
Maar
Ik hoor je dus zeggen testjes, want jullie hebben dus net gekozen om anders een aantal testen te doen. Je hebt de NIPT en de 13 weken echo. Vond je dat een makkelijke beslissing, dat je koos voor die testjes?
nee, helemaal niet eigenlijk.
Nee.
Achteraf, nu je dit zo vraagt, herinner ik me het weer dat we dat helemaal niet makkelijk vonden, inderdaad. Omdat je, ja, op zo'n moment wordt je natuurlijk goed uitgelegd van wat het inhoudt, weet je, om het te weten. En bepaalde zaken die eruit kunnen komen, daar weet je dan op dat moment, al zou je het weten, ook niet. Wat doe je dan met die uitslag, et cetera? Dus dat vonden wij best wel lastig. Maar uiteindelijk had ik gewoon een soort gevoel van, ja, ik wil gewoon alles weten. Ik weet niet, gewoon heel simpel uiteindelijk, van, ik wil wel gewoon alles weten.
Ja.
Dus ja, nee, maar het was zeker geen makkelijke keuze. Nee, nu je dit zo vraagt, herinner ik me dat weer.
Ja, nou ja, dat van ik, je noemt ze zo inderdaad. Soms lijkt het zo tussen neus en lippen door van alsof het heel
Ja.
gewoon is dat je alles maar test of juist niet. Of nou, dat merk dat
Ja.
er wel verschil tussen zit en hoe mensen daarnaar kijken. Maar het
Klopt.
is natuurlijk inderdaad precies wat je zegt. Je kunt tegenwoordig heel veel testen, maar wat doe je dan ook met zo'n uitslag? Wil je vooral besloten hebben wat je daarmee doet. Ja. Maar je had gelukkig goede testuitslagen, dus.
Gelukkig wel, ja. Het was zeker
Ja.
spannend. En ik weet ook wel dat die NIPT, die kon geloof ik maximaal 2 weken duren. En die duurde ook precies de maximale 2 weken. Terwijl
Ah, dat is.
mijn verloskundige zei, ja, het gebeurt ook wel eens dat het sneller is. Ik, ja, dat is natuurlijk goed bedoeld, maar daar hoop je dan ook op.
Ja.
En ja, dat was natuurlijk gewoon heel positief dat ze dat zei. Maar daardoor had ik ook stiekem gehoopt van, oh, nou, zou het al morgen misschien, zou het al morgen zijn. Maar goed. Wat dat betreft ben ik zelf ook een beetje ongeduldig van aard. Dus dat lag ook zeker aan mij. Nee, dat is dan spannend, ja. En wij zeggen ook nog wel gekscherend van uiteindelijk wisten we eigenlijk alles ongeveer. Want op de echo zie je tegenwoordig ook zoveel. En kunnen zoveel checken al in zo'n, nou, inmiddels vroeg stadium. Maar we wisten het verslag niet. Tot het laatste moment. Dus dat vonden we dan wel weer grappig. Dat je juist eigenlijk ja, in strijd met vandaag de dag, wat je dus allemaal kan weten. Wat de meeste mensen natuurlijk ook wel willen weten, is het slag. Althans, ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar want je hoort nu
Nou,
ook
ik
wel weer
zie ja, in het ziekenhuis wel een beetje een tendens van meer
ja.
mensen. Er was een tijd dat echt, nou, 99% van de mensen het wist. En ik denk dat we nu weer een beetje zo rond de 75, 80% zitten. Dus voor mijn gevoel zijn er weer meer mensen die het niet weten.
Ja,
Ik heb heel veel
zeker.
echo's tijdens spreekuren. En ik vraag iedereen altijd, weet je wat het is? Want ik ga kijken, dus als ik het dan proef,
Ja.
je wilt niet weten. Dus
Ja.
ik hoor dan elke keer terug van mensen of ze het nou weten of niet. En ik hoor toch steeds vaker weer, oh nee, we willen het graag een verrassing houden. Dus ja.
Ja. Ja, ik deelde dat natuurlijk vaak. Want als mensen daarna vroegen van, weet je wat het wordt? Dan, nee, we willen het niet weten. Oh, wat grappig, dat had ik ook. Dat je toch ook wel een
Ja.
bevestiging krijgt van mensen om je heen ook wel. Die dat ook inderdaad leuk
Had je een
vonden.
voorgevoel?
Ja, ik wist het 100% zeker.
Dat het jongetje was, wist je gewoon helemaal. Ja.
Heel raar, ik weet niet. Maar ik had altijd zoiets van, ja, je hebt allemaal van die bakenpraatjes natuurlijk. Maar bij, ze zeggen natuurlijk van alles en je gaat natuurlijk ook helemaal los op Google, want je wil er alles over lezen en weten, tot en met Chinese kalenders aan toe of zo, van wat kan het zijn? Want het is wel leuk om natuurlijk te gissen zelf.
Ja.
Ja, kijken of je dan een gevoel erbij hebt of zo. Maar dat ze dan zeiden van, ja, bij meisjes voel je je vaak slecht en bij jongens voel je je vaak beter of zo. En meisjes maken moeders, of ontnemen de schoonheid van de moeder en jongens maken moeders mooier of zoiets, weet ik veel. En ik weet
Ja,
nog
dat
dat
zijn
ik...
wel de praatjes.
En ik dacht, nou ja, als het daarover gaat, dan moet het sowieso een jongen zijn. En ja, ik weet niet, ik had, ja, dat is gewoon, kan niet zo
Ja,
goed uit.
goed voorgevoel.
Ja, dat was een goed voorgevoel, ja.
En je zwangerschap liep verder dus ook goed.
Ja, ik mag echt wel van geluk spreken, denk ik. Want wat ik zei, ik heb die misselijkheid dan een beetje gehad, maar ik heb nooit echt op overgeven. Het was gewoon meer een beetje zo'n brak gevoel, zo noemden we het vaak. En wel echt vaak zin in vettig eten. En ik vond het warm eten ook niet zo lekker. Dus ik vond die bepaalde net even andere dingen. Veel was in de taart, zat ik de hele tijd. Maar voor de rest voelde ik me wel heel fit, gelukkig. En ik heb ook tot en met 38 weken en een beetje heb ik, gesport. Wel bij zo'n mama, powermama. En dan sport je natuurlijk ook met andere zwangeren. En, dus het is wel natuurlijk een afgeschaalde vorm van sporten. Maar wel fijn dat je gewoon nog lekker blijft bewegen. En dat, ik ben wel heel blij dat ik dat tot het einde toe heb kunnen doen.
Ja, want je hoort natuurlijk steeds meer hoe belangrijk het is om eigenlijk je lijf gewoon juist goed in conditie te houden, fit en sterk te blijven.
Ja, en je hoopt ook gewoon dat het helpt voor je herstel daarna.
Ja.
Nee, dat was fijn. Ja, verder qua zwangerschap eigenlijk niet zo heel veel bijzonderheden. Mijn placenta lag aan de voorkant, dus ik had wel zoiets van, oh, nou, hoe lang moet ik dan wachten totdat ik iets ga voelen? Want het kan natuurlijk echt wel wat langer dan duren. Maar met 18,5 week weet ik nog goed dat ik dacht, hé, volgens mij was dit het al.
Oh,
En
dat
dat
is
was
mooi
dan
snel.
snel, ja. Yeah. Dus ja, dat was natuurlijk super mooi. En aanvankelijk, met 13 weken, zeiden ze dat mijn placenta nog voor de uitgang ook lag. Dus dat als het zo zou blijven, dan moet je over een keizersnee gaan praten, want dan kan je niet natuurlijk bevallen natuurlijk. Althans, dat werd toen verteld dat dat één van de mogelijke scenario's zou kunnen zijn als het niet zou wijzigen. En toen zeiden ze, nou, met 20 weken gaan we kijken. En de kans is heel groot, dat zien we in de meeste gevallen, dat hij gewoon meerekt, zeg maar, of mee opschuift als de baarmoeder gaat groeien. En dat was gelukkig ook het geval, dus dat wisten we met 20 weken aan.
Ja, ik vind met 13 weken dat zeggen ook wel een beetje vroeg hoor. Want met 20 weken liggen er al heel weinig meer voor. Maar zelfs die er dan nog voor liggen, daarvan trekt nog steeds de grootste groep op. Het
Ja.
onderste segment, het onderste stuk van de baarmoeder, dat rekt als het ware uit. En als die dan net op het randje daarboven ligt, dan lijkt dat vlak bij de uitgang te liggen. Maar doordat dan die baarmoeder gaat groeien, ligt die later gewoon een aantal centimeter van
Ja.
de uitgang. En is het helemaal geen probleem meer.
Ja.
Het is vaak gewoon veel te vroeg om dat eigenlijk. Om al zulke harde uitspraken te doen als, nou ja, zo hard zal het misschien niet geweest zijn, maar om het al over een keizersnede te hebben, vind ik bij 13 weken in dit verhaal wel heel vroeg.
Ja. Nee, dus daar ben ik in die week inderdaad nog wel druk over gemaakt. Dat zou ik wel echt ja, jammer vinden. Maar ja, natuurlijk, je hebt er geen invloed op. Je kan er niks aan doen. Maar toen was toevallig een vriendin die had geloof ik tot 38, 36 weken nog dat hij voor de uitgang lag. En toen op het laatste toch niet.
Ja.
Dus dat stelde me dan ook wel erg gelukkig. Dat ik dacht, oh, het kan echt nog heel lang eigenlijk ja, ook nog veranderen, zeg maar.
Ja.
Ik denk alleen mijn eigen gezondheid was goed. Ik heb net verteld dat ik ook ga sporten, et cetera. Maar mijn schildklier is tijdens mijn zwangerschap een beetje gek gaan doen. Dus dat is wel jammer. Mijn zusje heeft de hele leven al last van een traag schildklier. En ik had nooit geweten dat dat iets was wat door zwangerschap getriggerd kon worden. Schijnt dat schildklierproblemen het vaakst optreden bij vrouwen in de leeftijd van 30 tot 35. En dan als je zwanger bent, dat kan een extra
Ja, dat heeft te
trigger
maken
zijn.
met HCG. Het zwangerschapshormoon HCG lijkt heel erg op het schildklierhormoon, waardoor dat een laatste trigger kan zijn. Ja.
Nou, dat was bij mij dus het geval. Dat mijn aan het begin doen ze een bloedtest en toen vroeg mijn verloskundige van, nou, is er een reden, heb je ziektes in de familie, moeten we ook bepaalde dingen testen, bijvoorbeeld X, Y, Z. En toen zei ze, nou, schildklier bijvoorbeeld. En toen dacht ik, oh ja, dat is misschien wel slim om even te testen, want
Die wordt ook
dus
wel standaard getest, hoor.
Oh, wel, oké. Okay.
Ja,
Ja,
ik wel.
dan herinner ik me zo, denk ik.
Nee, ze
Van,
zal wel gevraagd hebben naar je familieanamnese hoor, maar dat die getest wordt is wel standaard. Ja.
Okay, ja. Ja, dus tijdens mijn zwangerschap met bloedprikken bleek ook inderdaad dat mijn schildklier wat vertraagd was. En toen ben ik eigenlijk vanaf het begin al gelijk wat medicatie bij gaan slikken. Dat ze zeiden van, nou, het is wel echt belangrijk, want ja, je kindje heeft het ook nodig. En die pakt ook van jou van alles weg wat je nodig hebt. En voor de groei van je kindje en ontwikkeling natuurlijk van zijn of haar, nou ja, schildklier of gaan, ik weet natuurlijk niet precies hoe dat zat. Dus die heb ik gewoon, toen ben ik dat gaan slikken. En toen was ook nog het scenario mogelijk dat het na mijn zwangerschap wel weer zou oplossen. Maar dat is helaas niet het geval. Maar dus
Ja.
nu ben ik eigenlijk nog steeds met de dokter aan het instellen qua medicatie. En elke keer een beetje meer nog steeds. Nog steeds niet op het level wat ik zou moeten qua. Dus dat is wel jammer. Ik heb er zelf niet heel veel last van. Behalve dan dus die vertraagde stofwisseling die ik wel echt merk. En nu ook wel steeds minder, denk ik, met die medicatie nu. Want dat helpt natuurlijk een hoop. Maar dat is toch wel, ja, hoe goed je zwangerschap dan ook kan zijn. Dit soort dingen voorzie je dan weer niet zo. Weet je, je hoort
Nee.
natuurlijk van misselijkheid en
Ja.
de kwaaltjes en het vocht. En, oh ja, maagvloeien, ik had ook heel veel last van. Wel pas later, maar wel heel erg veel last van. Echt niet normaal.
En toen ging je bevallen, want hij moest er toch een keertje uit.
Ja. Ja, dat hij heeft ook op zich laten wachten. Want ja, natuurlijk weet je dat 40 weken, of zeg maar dat je op de bevaldatum echt bevalt, dat komt geloof ik maar 4% of zo
Ja,
voor. Dus
zeven
dat.
zeggen ze, maar.
Oké, okay, nou ja, iets meer, maar nog steeds natuurlijk weinig. Dus
Ja.
dat zal wel niet gebeuren. Maar op een of andere manier had ik een voorgevoel dat het eerder zou gebeuren. En ik heb geen idee waar dat dan echt vandaan komt. Misschien omdat ik het gevoel had dat mijn buik gewoon al heel groot was. En ik weet het niet. Maar ja, toch leef je dan in je hoofd een beetje naar die datum toe. En dat je er iets overheen kan, daar hou je wel rekening mee. Maar ik was 41,5. En toen dacht ik, nou, tenminste, dat dacht ik al eerder. Maar ik dacht zeg maar al een paar dagen over tijd, dacht ik, oh jee, maar het is echt slopend. Gewoon elke avond denk je, nou, zou ik dan vanaf beginnen? En dan word je 's ochtends wakker en dan denk je, oh nee, weer niet.
Nog geen baby, ja.
Toch. Nee, het is natuurlijk, volgens mij kan je al wel eerder spreken over tijden, et cetera. Maar ik had zelf wel zoiets van, nou, als het gewoon een natuurlijke start kan hebben, dan het liefst zo natuurlijk mogelijk. Dat had ik met alles wel rondom mijn bevalling, qua wensen.
Had je geboorteplan gemaakt?
Ja, ik had ja, best wel een uitgebreid geboorteplan gemaakt. Ik had een, sowieso een caseload verloskundige. Dus ik had een één-op-één verloskundige. En met haar had ik sowieso mijn hele geboorteplan echt wel uitgebreid besproken. En zij heeft me daar ook wel toe aangezet. En natuurlijk had ik me daar ook wel zelf over gelezen. Dat is wel handig om te doen misschien. Maar was ook echt wel haar advies. En zij heeft me ook echt wel daarin geïnspireerd. Van wat er allemaal kan en waar je allemaal aan kan denken. Met een hele lijst van vragen en weet je, waar je over na kan denken voor tijdens je bevalling en daarvoor en daarna. Dus dat was heel fijn. Dus ik had best wel een concreet uitgebreid plan en tegelijkertijd ook geen plan. Dus er stond ook juist in van, weet je wel, bij heel veel scenario's van als dit dan dat, maar wel rekening houdend met dat dus echt alle kanten op kan gaan. En dat het scenario wat je dan heb beschreven op de verschillende scenario's dat die dan ook niet altijd dat die dan ook nog steeds helemaal
Ja,
anders kan zijn.
mooi. Ja.
Dus wij hadden wel de wens om thuis te bevallen, omdat ik dacht, nou dan ben ik gewoon in mijn natuurlijke omgeving en dan kan ik me waarschijnlijk beter ontspannen. En als het dan lukt, dan lukt het. Maar ook realistisch met de cijfers dat geloof ik 80% uiteindelijk alsnog naar het ziekenhuis moet bij een eerste. Dus dat in ieder geval een hele reële kans is dat je alsnog hulp nodig hebt of wat dan ook. En dat was ook oké. Okay. Dus we hadden gewoon echt zoiets van, nou ja, weet je, zo lang mogelijk thuis. En gaat het niet meer, dan gaat het niet meer. Of je zo'n reden naar het ziekenhuis gaan, dan is die er en dan is het ook prima. En nou, dan nemen we in ieder geval het geprinte geboorteplan mee. En dan proberen we het ziekenhuis gewoon fijn mogelijk te maken. Ja, dus dat voelde wel heel goed. Dus echt wel goed voorbereid. Ook wel samen met mijn vriend natuurlijk. Echt wel ook, ja, gewoon echt een beetje de what-ifs. Zeg maar, weet je, als dit gebeurt, dan vind ik het fijn als jij dit doet. Of Als dat gebeurt, dan moet jij mee. Oh, weet je, als kindje zuurstof nodig heeft, moet naar een andere ruimte, dan moet jij mee. Of whatever. Welk scenario dan ook. Dus dat was denk ik fijn. Want dan heb je ook wel voor jezelf het gevoel dat je er in ieder geval voor zover je op kan voorbereiden, alles aan het gedaan ook. Ik denk dat ik dat van mezelf heel fijn vond.
Ja, nou, als zorgverlener sta ik daar helemaal achter. Ik heb nu net een mini-cursus gelanceerd, Grandioos Geboorteplan, met ook precies eigenlijk heel mooi hoe jij het verwoordt, het stuk van je maakt je ideale plan, maar ook neemt ook door wat zijn de reële risico's. Je zorgt dat je alle informatie hebt die je nodig hebt. En dus, ja, ik noem het een plan B, maar dat je ook voor jezelf niet, als je naar het ziekenhuis moet, dat geboorteplan weer de prullenbak in moet. Want dat zie ik gewoon soms in het ziekenhuis wel gebeuren. Dat vrouwen die kans dat ze medisch worden onderschatten. En dat ze dan bij mij komen en eigenlijk niet meer weten wat ze willen. Terwijl ze op alle andere dingen heel goed voorbereid waren. En dat vind ik dan altijd heel jammer. Dus ik vind het heel tof om te horen hoe je daar zo op voorbereid had. En ik denk dat dat de beste voorbereiding is die je kan doen.
Ja, en ik denk ook wel dat het gaf mij niet heel veel rust. Van nou, ja, je weet dat het echt alle kanten op kan gaan. Maar ik had dan ook wel met mijn verloskundige, zeg maar, zij is ook doula. Dus je kan haar dan ook, mocht je medisch worden, als doula erbij houden, zeg maar.
Ja.
Dus dat had ik afgesproken. Dus dat gaf mij veel rust. Van nou, dan heb ik haar sowieso een bekend gezicht. Zij heeft natuurlijk en de kennis en kent mijn plan. En natuurlijk mijn vriend, die dat dan ook gewoon helemaal wist. En met die voorbereiding, met cursus en dan inderdaad gewoon het feit dat zij er sowieso bij zouden zijn, no matter what, dacht ik van nou oké, dan heb ik in ieder geval mezelf een soort van veilige setting met alles wat ik te weten kan komen over mogelijke scenario's en dan gewoon ja, de omgeving, of het nou dan thuis is of uiteindelijk daar wel over nagedacht, hoe ik het
Ja,
dan voor zie.
ja.
En dat. Ja, ben ik er daardoor in ieder geval wel met heel veel rust ingegaan. Dus dat scheelde.
Ja.
Sowieso.
En toen bij 41 plus 5 kreeg je wel spontaan weeën? Of hoe begon het?
Nee, ja, ik was gestript. Eerste keer poging strippen lukte niet. Daar was de ontsluiting iets te weinig voor. Want ik wist niet dat je ook iets van ontsluiting nodig had om te kunnen strippen. Maar dat was dus
Je moet
zo.
met je vinger door de baarmoedermond heen kunnen. Dus
Ja.
als het dicht is, lukt dat
Dat
niet.
is natuurlijk ook helemaal logisch, inderdaad. Maar ja, daar heb je dan tot dan toe helemaal niet over nagedacht.
Nee.
En totdat je dat gewoon verteld wordt van ja, maar het moet wel kunnen überhaupt. Oh, ja, oké.
Ja.
Maar toen de tweede poging, daar zat geloof ik 2 dagen ondertussen zo, kon het wel. Nou, viel me alles mee. Ik had daar verschillende verhalen ook over gehoord. De meeste verhalen waren niet heel positief, als in heel pijnlijk. En nou, maar verloskundigen zei zelf ook, als ik het doe, dan doe ik het goed. Dus je kan het best gaan voelen, zei ze. Maar ik vond het eigenlijk wel oké. Ik dacht, nou ja, ik weet niet. Als dit, toen zei zij nog van nou, dan zal het toevallig ook wel weer goed verlopen. Want ik heb je echt wel zeer gedaan hoor. Nou ja, maar goed, dat geeft gewoon alleen maar vertrouwen. Weet je, of dat nou in de realiteit uiteindelijk klopt of niet. Dat was wel gewoon een heel goede manier of zo. Om maar even zo'n vertrouwensboost zeg maar, te krijgen. Van, oh, nou, dit heb ik dan ook weer gedaan en gehad. En dat ging eigenlijk goed.
Ja.
Maar het was in ieder geval op vrijdag, volgens mij vrijdagmiddag om 3 uur even uit mijn hoofd zo. En toen zou het dan eigenlijk, dus ze zeggen dan hè, van als de strippen het inderdaad op gang helpt, het triggert, dan moet het geloof ik binnen 24 uur wel gaan gebeuren of zo. Zoiets dacht ik
Ja,
dan.
we zeggen dan als het door het strippen komt, dan is dat vaak in die eerste 24 uur. Maar ook dat is de wetenschapper nou, ze zeggen ongeveer tussen 1 op de 6 en 1 op de 8 vrouwen is het effectief.
Ja, nou, mijn eerste wee was zaterdag om 7:30 s'avonds. Dus dat was wel nog wat langer. Dus wel, dus dan denk ik, ja, geen idee, maar.
Kan vast, als je er geen last van hebt gehad, heeft het in elk geval niks kwaad gedaan. En
Okay.
wie weet heeft het een beetje geholpen.
Ja, mijn verloskundige zei ook van, ja, het baat niet, dus gaat het niet, sowieso. Ja, toen die zaterdag was het dan. Ik was er echt heel erg klaar mee op dat moment. Het was niet zozeer lichamelijk, op zich ging het nog wel. Maar natuurlijk kan je op het einde niet meer heel veel meer. Ik ben niet super mobiel, ik kan geen hele stukken meer lopen. Ik weet nog trouwens, het is ook wel grappig om te vertellen dat de eerste dagen, of de eerste week denk ik, dat ik over tijd raakte, zat ik nog steeds heel veel thuis en in de buurt. En dat ik dacht, nou, het kan elk moment gebeuren, een beetje in zo'n modus. En
Ja.
toen na over tijd dacht ik. Nou, doei, dan niet. En toen ben ik gewoon weer gaan winkelen en gaan afspreken. En toen ik echt dacht van, nou ja, dan kom je toch niet. Dan ga ik ook maar gewoon mijn eigen plan weer trekken. Voor zover dat natuurlijk dan kan. Want wat ik zeg, het is echt niet dat je de hele stad door gaat banjeren aan het winkelen of zo. Want daar heb ik dan fit genoeg mee voor. Maar het was wel, tenminste meer gewoon dat je last krijgt. Van je buik, dat je ook pijn aan je spieren en dingen natuurlijk. En je banden. Maar goed, ja, op een gegeven moment had ik wel zoiets van, ja, ik moet ook wel weer dingen gaan doen of zo. Want die dagen moet je toch wel weer doorkomen dan.
Ja, en weet je, de kans dat het dan klaar ligt, de dag gaat beginnen, terwijl je in de stad loopt, is heel klein. Dan begint het wel weer 's avonds als je thuis bent.
Ja, en daar maak ik me dan ook niet eens druk over aan. Nu je dit zo zegt, denk ik, daar heb ik niet over nagedacht eigenlijk meer toen dat de deur uitging. Ik dacht
Nee.
ook, dat gaat echt niet gebeuren. Ik dacht, dit gebeurt niet meer.
Komt er nooit meer uit.
Ja, dat was dan op die zaterdag dat ik op een gegeven moment echt helemaal klaar mee was. Ik was vrijdag natuurlijk gestript. En toen dacht ik, oké, nou, wat gaan we dan vandaag eens doen? Want nou, hopelijk gaat het strippen dus nog wat doen. En misschien dat het vandaag dan wel gaat gebeuren. Maar we moeten toch eventjes kijken wat we nog kunnen beïnvloeden. En toen, ik had geloof ik al tonic gedronken. Want dat zou dan iets moeten doen. En ik geloof dat je het advies krijgt om ananasharten te eten. Nou, die had ik dan niet gegeten. Maar wat dan al meer. Oh ja, wel eens avonds hadden we coq au vin gemaakt. En er zit een beetje cognac in en rode wijn. Dus we dachten misschien dat dat nog een beetje helpt. Het is natuurlijk doorgekookt, weet je wel. Als je zit niet te drinken natuurlijk. Maar wij dachten, oh, nou, misschien dat het wel een klein beetje helpt. Uitdrijven die hap, zeg maar zo. En de andere heeft in ieder geval gezegd, nou, je moet gewoon lekker stevige wandeling gaan maken. En daarna lekker in het bad. Dus dat had ik ook gedaan. We waren inderdaad een wandeling gaan maken. We waren in het park, dus we waren gaan wandelen. Dat was s'avonds inderdaad om 6:30, 6:30. En toen flink gewandeld en ik herinner me dat ik echt heel veel last had van mijn rug, van mijn onderrug. Dat is natuurlijk gewoon door die buik, want aan het eind had ik er sowieso wat last van. Maar met het lopen dacht ik wel echt, oh, en ik moest echt heel de tijd eigenlijk wel pauze nemen om even te leunen op tegen een paal aan of zo. En ik weet dat ik dacht, ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren. En toen heb ik nog een selfie gemaakt, omdat ik dacht, misschien is dit wel mijn laatste selfie. En toen kwamen we thuis. Toen weet ik nog dat we wel iets van Mark aan Mark op Marktplaats hadden verkocht. Die mensen die kwamen om 7:30. En ik, met dat mijn vriend de deur opende voor die mensen, voelde ik mijn eerste wee. Toen dacht ik, oh, we gaan beginnen. En die mensen kwamen binnen. En hallo, hallo. Nou, hallo, weet je wel zo. Dus mijn vriend, ik weet niet eens meer wat we hadden verkocht. Maar die heeft die mensen geholpen. En uiteindelijk weer deur uit. Toen zei ik, volgens mij heb ik een wee gehad. En toen, eigenlijk al vlak daarna nog één. En toen zei ze van, ja, dit kan nog wel zo lang duren. Ze deed nog niet echt super veel pijn. Dus we gaan nog wel even een spelletje doen, een afleiding. En eigenlijk gewoon nog wel te doen. En toen sprak ik mijn vriendin. Toen zei ik, ja, volgens mij is het begonnen. Maar ja, het is nog niet echt heel pijnlijk of zo. Ze zei, nou, dan zou ik maar even gaan slapen. Want pak wat je pakken kan nog. Voor hetzelfde geld moet je straks de hele nacht door. Toen dacht ik, oh, dat is echt wel slim, ja. Toen zei ik tegen mijn vriend, zullen we dat doen? Ja, ik ben niet per se moe, maar laat het maar doen. Oké. Ik ben om 11 uur naar bed. En toen, een uurtje later of zo, rond 12 uur, zei ik tegen hem, nou, dus ik lig hier niet meer zo heel lekker eigenlijk. Dus ik ga het nu toch wel een beetje zeer doen. Dus toen ben ik naar beneden gegaan, ben ik op die bal gaan zitten, op zo'n yogabal. En toen dacht ik, ja, ga ik hier maar een beetje zitten, een beetje thee maken. En toen ben ik eigenlijk een beetje in de wachtmodus gegaan. Wel achteraf gezien dacht ik, had ik nou maar gewoon lekker een serie aangezet of zo. Dan had ik misschien een beetje mijn gedachten afgeleid. Maar ik was eigenlijk al best wel van, nou, het is best wel begonnen eigenlijk. En deed ook al best wel gewoon zeer. En ik geloof dat ze toen elke 5, elke 7 minuten of zo kwamen. Zo'n beetje afwisselend. Soms al iets vaker. En nou, een beetje op de bank gezeten. Een beetje over de bank zo half gesteund. En ik merkte al wel dat ik echt met momenten al niet meer echt lekker kon praten of zo. Dat was echt al, nou, best wel flink lastig van die weeën. En nou, dus toen had ik uiteraard al eerder gebeld die avond. Maar die zei ook van, nou, ga eerst nog wel even lekker je ding doen. En bel me maar als ze elke 3 minuten komen. En toen was dat moment rond 2:30 of zo, 3 uur. En toen had ik haar gebeld. En dus, ja, toen kwam ze inderdaad. En toen heeft ze keken. En in principe had ik in mijn bevalplan staan dat ik prima vond als zij checkte of ik voortgang had, zeg maar. Dus ik doseerde natuurlijk. Maar dat ik niet per se hoefde te weten hoeveel het was qua centimeters. Omdat ik zelf zoiets had van, ja, ik heb zo vaak al verhalen gehoord en gelezen waarbij dat dus niet alles zegt. En je gaat je misschien toch een associatie erbij maken van, oh, ik ben nog maar 2 centimeter, shit, weet je wel, bijvoorbeeld. Terwijl, ja, dat hoeft niet per se iets te zeggen, want het kan ook in een uur ineens wel heel erg opschieten. En misschien dat moet dan echt in mijn schoenen zakken als ik zoiets hoor of zo. Dus zeg dan maar vooral of ik wel of niet vooruit ga, maar niet per se hoeveel. Ja, totdat ik het gewoon wil weten en dan vraag ik er wel om, zei ik ook. Ik kan wel weten, maar dit leek mij wel prettig in ieder geval zo te beginnen. En nou ja, toen was ze er, toen zei ze van, nou, ik denk dat het nog wel eventjes duurt, dus ik ga weer even naar huis. En dan kom ik om 7:30, als we hadden met elkaar afgesproken, zei ze, kom ik om 7:30 weer terug. Tenzij jij zelf zegt van, ik wil dat je eerder terugkomt, wat voor reden dan ook, dan bel je. Dus toen zijn we naar huis gegaan. Nou, thuis gewoon een beetje op alle manieren nog gewoon wel wee opgevangen. Een beetje gelegen op de bank, een beetje op die bal. Probeer een beetje rond te lopen. We hadden toen het bad nog niet opgezet. Of zijn we dat toen wel gaan opzetten al daartussen? Dus of voordat zij de eerste keer wegging, of dat zij toen terugkwam dat we het meteen zijn gaan opzetten. Dus dat bad in gaan zitten, nou, vond ik inderdaad wel heel fijn. Die warmte was wel echt. Oh nee, de tents heb ik ook nog gehad daarvoor. Zij had een tentsapparaat met die stickers op je rug en dan met die schokjes. Wat je dan zelf kan bedienen met een dingetje om je nek met knopjes. Wat als het ware eigenlijk een soort van pijnschokjes, stroomschokjes eigenlijk geeft. En daarmee de pijn van de weeën een soort van blokkeert, onderbreekt. En eigenlijk daarmee ook afleidt, zeg maar.
Ja, het leidt je af van de pijn die je voelt in je buik, doordat ze op je rug geplakt zitten. Ja.
Precies. Die heb ik ook echt nog een tijd gebruikt. Ik denk zo'n uur 2 of zo, 3. Het heeft de tijd best wel geholpen. Toen op een gegeven moment zei ik, nou, dit, ik weet niet, dit gaat de dans overstemmen. Ik moet iets anders. Toen ben ik nou ja, eigenlijk in bad gaan zitten. Op een gegeven moment ben ik daar volgens mij ook alweer uitgegaan. Want op een gegeven moment kreeg ik het koud. En toen ging ik natuurlijk wel weer warm water bijvullen. Maar ik weet ook nog wel dat ik die afwisseling ook wel fijn vond. Dus toen toch ook op de bank gaan liggen. En ze moest me ook even checken volgens mij. Ik geloof ze was rond 7:30. Dus wat ik zei stopte. Dus toen is ze even gebleven. Nou, toen is ze weg gaan weer teruggekomen. Ik geloof dat ze rond 10:30 weer terug was. En toen zei ze op een gegeven moment van, nou, je doet het goed, het gaat ook goed. Maar ik kan je een beetje gaan helpen als je dat zou willen. Want ze merkte ook wel aan mij dat, ja, het was een beetje een uitzichtloos gevoel of zo wat ik op een gegeven moment had. Want ik had ongeveer alle houdingen al geprobeerd. De weeën werden wel wat heftiger. Maar zij had mij natuurlijk, ik geloof dat met de tweede keer of derde keer getoucheerd. En zoiets van, nou, het klopt nog niet echt. Dus misschien dat we een beetje kunnen helpen. Toen zei ze, wat ik kan doen is dat ik je liezen breek. Wat mogelijk als gevolg geeft dat je wat intensere weeën gaat krijgen, maar die ook wat meer gaan doen voor je. Een risico is dat als we zien dat het kindje in het vruchtwater is gepoept, dat je dan naar het ziekenhuis moet. Als het niet zo is, dan kan je thuis blijven. Dus dat is een beetje van, wat wil je nog even zo verder of niet? Nou, toen vond ik dat op dat moment eigenlijk wel een heel goed idee. Dat ik, nou ja, als het kan helpen, laten we dat maar gewoon proberen. Want inderdaad, dit duurt nu wel, het begint een beetje lang te duren nu zo. En het vlot gewoon niet echt voor mijn gevoel. En toen is mijn vliezen gebroken. Nou, dat ging prima. Het water was schoon, dus ik kon gewoon op thuis blijven. En toen werden de weeën eigenlijk best wel snel een heel stuk intenser. Dus toen werd het ook wel wat moeilijker en ze volgden elkaar ook wel snel op. En we merkten ook eigenlijk op een gegeven moment dat het liggen op de bank, zeg maar, op mijn zij, dat lag voor mij wel fijn, omdat ik op een gegeven moment best wel wat uitgeput raakte. Ik denk dat dit zo rond 12:00 of zo in ieder geval was. Maar dat weet ik niet meer precies, omdat ik toen best wel in mezelf gekeerd was. Echt wel heel intens begon te worden en ik ook weinig ademruimte tussendoor kreeg. Het waren echt hele lange golven en echt best wel aanhoudend. Dus ik had achteraf ook al het idee. En mijn vriend ook, die zei: ja, je was echt alleen maar met die weeën bezig. Dat leek wel dat ik gewoon een weeënstorm had, eigenlijk. Echt een uur lang of zo heb ik alleen maar met zijn vriend achteraf. Je op dat moment echt een uur lang op je zij gelegen. En alleen maar, ik kon echt niks voor je doen. Het was echt alleen maar doorheen en zo. En toen toch weer even in bad gaan zitten. Ik dacht, nou, misschien toch die ontspanning. En verloskundige zei dan ook van, nou, misschien is deze houding het gewoon ook niet helemaal voor je. Want het is heel intens voor je. Dus daar moest ik echt even uitgetrokken worden, want ik wist dat zelf niet. Je zit daar zo in dat je dan niet door hebt dat het zo is, totdat je eruit bent getrokken, zeg maar. Dus inderdaad, toch weer in bad gaan zitten. En op een gegeven moment in bad was de pijn toch wel zo heftig dat ik dacht, ja, maar ik weet niet hoe laat het is en hoe lang ik al bezig ben, maar dit ga ik niet volhouden zo. En dit was om 1:30 's middags, dus ik was vanaf dat moment eigenlijk, ja, 12 uur lang al bezig met weeën, want vanaf 3 uur 's nachts, dus ze eerder natuurlijk al, maar volgens mij mag je
Ja,
dat
het
dus wel.
echte stuk, ja.
Elke 3 minuten kwamen ze toen om 3 uur 's nachts natuurlijk. Dus als je dan vanaf dan, zeg maar, was ik al zo ongeveer 12 uur bezig. En toen zei ik in bad van, ja, ik hou het echt niet vol. Ik ben gewoon moe. Het doet zoveel zeer. En ik weet het niet. En toen zei ze, nou, ik ga je nu nog een keer checken. Laten we even kijken wat je met die informatie wil. Of je het wel wil weten of niet. Of ik zeg, ja, nu wil ik het weten. Nu wil ik gewoon weten waar ik zit, want ik weet echt niet hoe wat. Toen zei ze, oké, dan check ik het. En als je het wil weten. Dus ik zei, ja, ik wil het weten. Ik wil het weten. Wil je checken? Ja, ik wil het weten. Oké, je hebt 3,5 cent. Dat is ongeveer. Toen dacht ik, oh mijn god. Als ik dit. Als het 2 uur langer nog moet doen, dit is veel te heftig, ik kan het gewoon niet aan. Er moet iets gebeuren. En toen zei ze, ja, ik ga je wel gewoon onze scenario's uitleggen, want ik wil dat je overwogen je keuze maakt, want je liefst weet ik dat je thuis wil bevallen, maar je moet gewoon alles kunnen overwegen. Ze zei, als je er iets mee wil, dan kan dat, gaan we nu regelen. Dat betekent wel, dus dat eigenlijk moet dat we naar het ziekenhuis gaan en dat je kan kiezen voor pijnstilling. Dat kan ook. Dus bijvoorbeeld een ruggenprik, maar ik kan ook nog. Volgens mij is er nog wat uitgelegd over de alternatieven. Maar ik weet nog dat ik meteen zei, ik had gek. Ik wil dit. Ik ga
Nou,
helemaal
bij
in.
3,5 centimeter ook wel een goed idee. Want je weet gewoon, je weet dat het nou ook nog wel even kan gaan duren. Dat, je weet het niet zeker, maar ja.
En toen zei ze wel ook terecht van, weet je, het kan heel goed zijn. Jullie zijn echt wel heel sterk nu. Want het is gewoon aan alles te merken. Het kan heel goed zijn dat je zo meteen doorschiet de komende uur.
Ja.
Dat kan ook. Ze zegt, het
Ja.
is maar. Als jij nog denkt, ik hou dit nog wel heel even vol. Dan kan je dat proberen. Als je zegt, ik wil dat niet, ik wil gewoon geholpen worden, dan doen we dat. En gaan we dat doen. En toen zei ik, nou, ik wil echt, ik wil niet, geen minuut meer langer wachten met het idee dat ik zelf misschien nog wel heel lang bezig ben. Dat idee kon ik gewoon niet aan. Dat stel duurt heel lang. Dat zou ik namelijk gewoon, toen had ik de gedachte van, dat overleef ik niet. Als ik dit nog heel lang moet doen. Kijk, als ik weet, het duurt nog een uur, misschien wel. Maar dat weet je niet. Dus
Nee.
ja, nee, ik moet, ik gaat niet gewoon. Ik was helemaal uitgestorven in het ziekenhuis. Ik was volgens mij echt de enige op de afdeling, dus dat was echt ideaal. Nou, ik moest wel heel even wachten op de andere, op anesthesist, doe dat, de reflexen. Ja. Dus ik kon vrij snel van de pols worden. Al voelt dat voor je gevoel natuurlijk eindeloos, want uiteindelijk duurt dat inderdaad wel een uurtje of zo, denk ik, alles bij elkaar van mijn hoofd. Maar volgens mij heb ik dan ook best wel geluk. Was dat best nog wel uiteindelijk vlot. Nou, die ruggenprik was vrij snel gezet en ik weet nog dat ik echt binnen 5 of 10 minuten voelde ik die verlichting. Want die pijn was ineens weg. Ik voelde het zo een beetje warm worden en ineens was die pijn weg. En ik zei echt, oh mijn god, eindelijk.
Ja.
Eindelijk, wat een verlichting. Ik zei, oh mijn god, dat mensen hierover twijfelen om dit te doen. Terwijl ik zelf ook zoiets had van, als het niet hoeft, dan niet. Alles zo natuurlijk mogelijk. Maar op dat moment was het echt mijn redding. Toen hebben ze in het ziekenhuis nog gezegd, omdat ze wel een bevalplan hadden, want mijn vriend had die meegenomen en mijn verloskundige ook. En die is meteen daar ook gedeeld. Dat ze zeiden van, nou, je hebt nu de ruggenprik. Laten we gewoon eerst even aankijken wat je lichaam gaat doen. Misschien is het wel niet nodig om oxytocine bij te doen. Misschien kan je lichaam het zelf. Dus laten we even kijken. Volgens mij, ik weet niet of ze sowieso altijd iets doen bij een ruggenprik, omdat het ook
Nou, we doen
normaal
niet
is.
standaard wat, maar het is wel best vaak nodig. En Jacob
Ja.
was natuurlijk ook al een hele tijd bezig, dus dat je toch in je achterhoofd denkt, zit er genoeg kracht achter? Als in, het is heftig, maar doen ze ook wat ze moeten doen. Ja. En
Precies.
met de ruggenprik maakt het soms dat de weeën minder zijn.
Ja. Nou, bij mij, als in mijn herinnering in ieder geval, zei ze, nou, laten we eerst even kijken wat je
Ja.
lichaam. We komen over 2 uur wel even terug om te kijken. En toen na 2 uur zat ik. op 6 centimeter.
Mooi.
En zo, het gaat eigenlijk best wel goed. Als je lichaam dit zo verder kan, dan kan dat prima. En met de baby ging het dan natuurlijk ook goed, want daar kijkt ze natuurlijk ook naar. Maar die was heel relaxed in de zin van, je rustig hartslag, gewoon oké.
Ja.
Okay. Toen weer 2 uur later was ik 8 centimeter. En toen weer 2 uur later was ik 10 centimeter. Dus het
Ja,
was ook
super.
eigenlijk zelf dat ik
Voelt
wel, het is ook
goedje.
fijn, ja, het is ook een fijn gevoel dat je denkt, mijn lichaam kan het dus wel of zo. Deze is
Ja.
maar. En nou, het was toen 12 uur. En ik weet nog dat wij op het moment dat ik mijn allereerste wee had thuis, zei: oh, nu weten we de datum. 16 oktober. Zaterdag was 15 oktober.
Ja.
Donderdag was het. Ik had niet de illusie dat ik vanaf 7:30 s'avonds binnen 4 uur zou gaan bevallen. Dus
Het
ik
werd
dacht.
nog een dag later.
Ja, dus ik zei: oh, wat leuk, 16 oktober, nu weten we de datum. Weet je wel, steeds meer dingetjes die je dan weet. En toen zeiden wij dit 12 uur s'avonds op zondagavond tegen. Zei ik: oh mijn god, wie had dit ooit gedacht?
Ja.
Toen was het nog een dag later. Nou, ik was dus 10 centimeter om 12 uur s'nachts. En toen tussen 12 en 1 hebben ze de. Of dus, toen hebben ze natuurlijk gelijk de ruggenprik uit laten werken. In de hoop dat je dan je eigen persenweeën gaat voelen en krijgen. Maar die kwamen niet. Dus toen was ik wel 10 centimeter, maar ik had geen persdrang. Dus toen was het wel van, nou ja, dan moet je maar gewoon verpersen in jezelf. En volgens mij hebben ze toen, dat herinner ik me niet zo goed, maar ik denk dat ze toen wel iets van oxytocine hebben
Kan
bijgegeven.
wel, ja.
Want ik had geen persdrang. Ik had wel weeën, maar niet echt persweeën. Dus toen ben ik, toen zei ik, weet niet of ik zei van, hè, maar hier ben je niet voorbereid. Ik heb op zo'n voorbereid, maar het feit dat je lichaam niet vertelt dat je moet gaan persen, maar het wel moet, of ja, moet, maar het wel van me gevraagd werd, dat vond ik heel gek. Zo zei ik, hoe moet dat dan? Want dit had ik eigenlijk even niet gezien. Ik weet niet hoe het moet. Ja, gewoon adem in, kin op borst en persen. Oké, okay, nou, dan gaan we dat maar doen. En toen hebben we dat gedaan, ongeveer een uur en een kwartier, of een anderhalf uur, maar ergens het dus in. Nou, mijn bevalplan was inmiddels, zoals je kunt voorstellen, ook van de een op de andere shift overgegaan. Want ik was inmiddels ook al een tijd in het ziekenhuis. Want we waren daar rond 4, 5. De ruggenprik zat denk ik rond 1 uur of 6, 6:30. En rond 12 uur mocht ik, zeg maar, beginnen met persen ongeveer. Dus mijn bevalplan was van hand in hand gegaan, heel netjes. En dat voelde ook super goed, want ze zeiden ook allemaal steeds: ja, ik heb het bevalplan gelezen en ik heb gelezen dat je dit en dit wil, dus misschien wil je nu deze houding proberen. Dus dat
Nou,
was heel
leuk.
bijvoorbeeld. En ik heb ook gezien dat je niet op je rug wil liggen, want dat lijkt je niet fijn, dus laten we op je zij gaan proberen. Nou, ze hebben me echt gemotiveerd om op mijn zij, op handen en knieën, zeg maar omgedraaid, dan hangend ook die hoofdsteun die omhoog zat. Op een gegeven moment zei ze: heb je wel eens over een baarkruk nagedacht? Zullen we de baarkruk pakken? Ik zei: ja, is goed, laten we maar proberen. Ik had
Ja,
eindelijk,
toch.
yes, we kunnen wat doen. Ik had zoveel uren natuurlijk het gevoel gehad van: ja, ik ben echt gewoon aan het incasseren en aan het wachten en ik kan niks. En op dat moment dacht ik: oké, maar nu gaan we wat doen. Maar ik vond het wel heel zwaar en pittig, weet ik nog, want het was gewoon heel uitputtend. En ja, het is gewoon natuurlijk onwijs veel energie, maar ik had wel zoiets van: oké, we zijn gewoon iets aan het doen. En op een gegeven moment, ik weet niet op welk moment dat was, maar nou, in totaal duurde het dus een uur en een kwartier of zo. Toen zeiden ze wel van: ja, ik hoorde iemand zeggen iets van: nou, er moet nu wel iets gaan gebeuren, anders dan moeten we misschien. Het is niet anders dan, maar ik hoorde aan de toon dat er anders een ander besluit misschien zou volgen, of mogelijk. En toen dacht ik: oh nee. Dat gaat mij niet gebeuren. Ik ga alles op alles zetten nu. En toen zei ze ook van: nou, je moet echt nog even doorzetten. Want het kan er zo zijn. Want we zien al dat hoofdje. Of in ieder geval dat haartje is of zo. Oh ja, en ik weet dat ze heel vaak zei: wil je anders voelen hoe ver je bent? Want je kan het hoofdje al voelen. En ik zei: nee, wil ik niet. Wil ik niet. Want ik was helemaal in mijn eigen focus. Ik zat van: nee, die afleiding. Ik moet gewoon dit nu doen. En nou, de verloskundige hield mij ook goed door gewoon echt te begeleiden van: pers maar naar mijn vingers toe. Dat was trouwens nog wel heel fijn, weet ik nog, omdat ik natuurlijk die drang niet had. Dus dat zij me echt heel erg hielp van, ja, hoe ik dat dan moest doen en waar ik dan naartoe moest bewegen als het ware. Dus dat was echt super fijn.
Met inwendige bekkenbodemsteun dus.
Ja.
Ja, dat kan soms echt voor sommige mensen werkt het totaal niet en andere mensen vinden het fantastisch. Dus ja,
Ja,
dat heeft geholpen.
daar hoopte ook helemaal niet van dat dat kon. Dat had ik dus ook weer helemaal niet gelezen of voorbereid of zo. Maar zij deed dat gewoon en dat was dus echt top. En toen uiteindelijk op de baarkruk is hij inderdaad geboren. En ja, weet ik echt nog dat die laatste paar weken, dat ze natuurlijk, ja, dan zitten ze ben je zo als een team benen. Dat zij echt zitten, je moet er echt nog maar een paar. Binnen een paar weken is je kindje daar, weet je wel. Dan denk je, oké, is het, nog heel even. En dan, ja, ineens dan is hij er. En dan moest ik weten nog dat ik mijn ogen dicht nog had. Want ik was zo natuurlijk in mezelf. En dat op een gegeven moment zeiden ze, pak je kindje maar zelf aan, pak maar zelf aan. Ik dacht, oh wacht, ik moet iets doen. Ogen open en ineens had ik een beet. En ik weet nog dat ik toen meteen, tenminste mijn vriend vertelde dat, ach wacht, het is zo gek om te zien dat hij ineens je ogen open deed. En ineens tegen hem begon te praten, alsof hij was er gelijk weer helemaal. Ja, we konden eigenlijk gelijk, hallo, weet je wel, zo tegen mijn baby, hallo. En dat ze zeiden, ja, maar weet je wel wat het is? Nee. Tenminste, dat zei ik niet. Ik dacht, oh ja, even kijken. En toen dacht ik, ja, jongetje, wist ik al.
Ja.
Dat was heel grappig. En ja, dan is het gewoon ineens ben je alleen maar daarmee bezig. Dan echt van één moment natuurlijk vol in je eigen wereld. En ja, jezelf ook wel echt doorheen worstelen als het ware, tot ineens, oké, en dan ineens is het, zeg maar, is het er. En dan kan je gewoon achterover gaan liggen. Dat is zo gek. En ja, dan moeten ze natuurlijk nog wel even die placenta eruit werken. Dus daar moesten ze nog wel even flink vol op mijn buik duwen. Dat deed best nog wel zeer, weet ik nog. Dat ze zeiden, ja, je moet nog even één keer persen. Toen zei ik echt zo, hè? Serieus? Ja,
Ja.
waar ga je zo maar in? Dit was het toch gewoon. Ja, ik wist dat het natuurlijk nog wel kwam. Dat het erbij hoorde. Maar inderdaad, dat je nog even moet persen. Maar goed, dat stelde natuurlijk eigenlijk niks voor vergeleken met. Dus dat ging met een beetje duwen uiteindelijk gewoon hartstikke goed. Maar dan lig je daar inderdaad ineens met je babytje. En denk je, ja, oké, hallo. En dan ineens heb je een baby in je armen. Dat is toch wel echt heel raar. Dat ook wel, hoor. Echt
Ja,
heel...
spectaculair, hè?
Ja, ik weet niet. Ik vond het heel gek ook wel echt. Gewoon het feit dat je bent gewoon zo... Ja, je bent 9 maanden ben je gewoon daarmee bezig. Op dat moment. En je bent daar natuurlijk mentaal op aan het voorbereiden. Je bent je al 9 maanden lang voorstellingen aan het maken van hoe dat dan zal zijn. En als dan uiteindelijk je bevalling begint en zo lang duurt, zo ook nog eens. En dan ineens heb je een baby in je armen. En dan is het zo.
Ja,
Ik weet niet.
ja.
Heel gek. Hij is uiteindelijk om 3:42 geboren. Dus het was 3:45. Dus we waren eigenlijk, ja, 24 uur wel bezig. Met als je dan daarvoor nog meetelt,
Ja.
zit je rond de 30 uur vanaf de eerste wee. En gek genoeg, ja, sowieso daarna was eigenlijk, ging het eigenlijk vrij vlot. We zijn nog even daar gebleven. En ik moest dan nog even douchen zelf voor het eerst plassen. En voordat ik naar huis mocht. Maar om 6:30 zeiden ze eigenlijk al van, nou, je mag eigenlijk wel naar huis. Dus toen zijn we lekker naar huis gegaan. En om 7:30 stond de kraamzorg daar op de stoep. Die had ik al gebeld in de auto. En die zei, kom er nu aan. Dus die was er ook meteen. Dus dat was echt perfect. Ik kon gelijk lekker mijn bed in. En ja, we hadden de hele dag nog voor ons. Terwijl we wel al 2 nachten
Heerlijk.
natuurlijk hadden
Ja.
geskipt, soort van. Dus ja, ik had wel echt vrij snel zoiets van, het was echt zo lang. En als iemand mij van tevoren had verteld, je gaat er 30 uur over doen, dan zei ik, daar begin ik niet aan. Maar ik had meteen al zoiets van, ik zou het zo weer doen. Gewoon de manier waarop het is gegaan. En ondanks dat het zo lang was en ook wel echt intens, heb ik gewoon zo het gevoel gehad dat ik over alle scenario's die ook bijna allemaal langs zijn gekomen. Nou ja, qua scenario's meer van hoe heb je het liefst? Dat ik dacht van, nou, ik wil de yogabal, ik wil de tennis proberen, ik wil in bad het liefst, ik wil dit, ik wil dat. En dat natuurlijk uiteindelijk allemaal, eigenlijk dat ik dat allemaal heb kunnen doen tot en met de baarkruk aan toe waar ik op heb gezeten, zeg maar. Maar dat ook alle processen, dus ook wel van het besluiten van het breken van vliezen, inderdaad toch afwegen van naar het ziekenhuis of niet. En dat ik dat allemaal wel heel erg in charge ben geweest, voor mijn gevoel. In ieder geval er echt heel bewust bij ben geweest op die momenten dat we dat bespraken, van wat gaan we doen. En dat, denk ik, maakt gewoon dat je hele positieve ervaringen ook hebt daarna.
Ja, maar weet je, je hebt, en dat is precies waar het om gaat met een negatieve bevalervaring versus een positieve bevalervaring. Het gaat niet, op een gegeven moment niet eens meer precies over hoe het dan loopt, in die zin wat zijn de feitelijkheden, maar hoe daarmee om wordt gegaan en hoe jij daarmee omgaat, over regie houden, over communiceren. En dat is
Ja.
dan gewoon heel goed gegaan.
Ja, dat is echt goed gegaan.
Hey, aan het eind van elke podcast vraag ik: wat geef je of wat wil je andere vrouwen meegeven die nu zwanger zijn of gaan bevallen?
Dat goede voorbereiding wel echt kan helpen. Dat je inderdaad niet moet laten leiden door het feit dat het toch altijd anders loopt. Want dat zegt iedereen en dat is ook zo. Maar dat je toch voor je eigen gevoel wel. Ja, meer in charge bent of zo, als je je wel voorbereidt op wat er allemaal kan gebeuren. En dan natuurlijk kan je ook niet alle scenario's voorbereiden, want er zijn er gewoon 100.000. Maar gewoon puur het feit dat je weet van oké, ik wil dat er zaken met me besproken worden als er beslissingen genomen moeten worden. Er zijn gewoon een aantal zaken waar je wel echt over na kan denken. En ik denk dat mij dat in ieder geval, voor mij persoonlijk, want ik heb graag mondeliter touwtje in handen op veel dingen, wel heeft geholpen in creëren van rust en met een rustig gevoel er toch in gaan. En het dan ook wel
Ja.
over je heen laten komen. Dus ik denk dat dat voor mij heel erg belangrijk is geweest, die voorbereiding. En ook wel, ja, ik zou mensen wel echt willen meegeven, vrouwen echt willen meegeven, dat een ziekenhuiservaring echt een super ervaring kan zijn. En het heeft mij juist een heel veilig gevoel gegeven. Dat had ik thuis ook, want het was thuis ook relaxed, maar in het ziekenhuis uiteindelijk ook. Ik zei ook van, oh, deze kamer is eigenlijk ook heel mooi en het is hier eigenlijk ook heel fijn. En, ja,
Ja, en het mooie is niet of-of. Je
nee.
mag allebei prettig vinden.
Ja, precies. Dat, ik zou denk ik nog een moeilijke keuze vinden ook, al zou ik het, we weten dat helemaal niet. Maar stel er zou ik tegenkomen, dan zou ik het helemaal geen, dan zou ik het helemaal geen makkelijke keuze vinden. Dan wil je naar tijd op het
Nee.
ziekenhuis. Ja, ik vond het allebei eigenlijk echt top. Je hebt gewoon één in de podcast dat je die, dat je die missie die je hebt al uitspreekt. Van hé, ik hoop gewoon dat ik die. Ja, ik weet niet hoe je dat
Maar
toelicht.
je bent een soort, voor mijn gevoel, een soort wandelende reclame voor me als je dit zo zegt. Want dit is precies,
Ja.
je zit zo op één lijn met waarom ik dit doe. En ik vind het zo mooi om terug te horen dat wat je voorbereidt en hoe dat in je bevalling naar terugkomt. Dit is precies wat ik denk, wat mijn overtuiging is. Dat is wat ik bij jou terugzie.
Ja.
Ja.
Daarom
Ja.
dacht ik wel van, ik ben niet zozeer iemand die. Nou ja, ik vind het wel leuk hoor, om dit te doen. Daar gaat het niet om. Maar ik weet niet of ik het nou zelf had opgezocht, zeg maar.
Het wordt dan bijna een soort missie dat je mensen dit wil laten weten.
Ja, maar dat is het inderdaad. Omdat je
Ja.
dit af zei, jij legde dat uit. En toen ik jou dat zou horen uitleggen, dacht je, maar dit is precies hoe ik mijn bevalling heb ervaren. Maar dit is ook precies hoe ik er van tevoren over dacht. Dus hoe jij het beschrijft, van ja, mensen hebben vaak weer een vertekend beeld. En een onjuist beeld en misschien onterecht ook wel misschien bang voor het ziekenhuis of denken dat het allemaal gehaast moet en dat daar over je heen wordt gelopen. En die angst had ik ook van tevoren. Dat was ook de reden waarom ik thuis wilde. Terwijl.
Weet je, het is ook zo, het is ook wel voor een deel, die angst komt natuurlijk ook wel ergens vandaan. Dus het is wel iets waar je
Ja.
alert op moet blijven. Maar het helpt dus als jij gewoon daar staat met een gedegen voorbereiding en een goed
Ja.
plan.
Ja.
Want dan overkomt het je niet meer.
Nee, en ook natuurlijk wel iemand die voor je in kan staan als je het zelf
Ja.
misschien kan toelichten. Want dat is denk ik wel heel belangrijk. Weet je, je bent wel bezig met je benen aan het puffen. En
Ja, nee,
ja.
zeker. Dat is essentieel. Ik heb
Maar.
In mijn mini-cursus, zeg maar, als het gaat om mijn geboorteplan maken, is een van de onderdelen, ja, ik noem het dream team, maar team wat erbij is, wie je
Ja.
bij je bevalling gaat zijn. Omdat ik
Ja.
denk dat juist als je je inderdaad ook voorbereidt op een eventuele thuisbevalling, het wel fijn is om een team te hebben wat ook in het ziekenhuis met je mee kan en wat daar voor je kan spreken. Ja.
En dat, ik denk dat dat ook nog wel, misschien is dat nog wel echt een tip wat ik zou willen meegeven.
Ja,
En of
zeker.
dat dan een verloskundige is die je dan, ja inderdaad, waarvan je al weet van nou, zo'n case loopt
Ja.
of een doula, of maakt niet uit. Maar,
Kan ook een vriendin zijn, of een moeder,
of
of een zus,
een
of
zus, of, ja,
ja.
dat kan iedereen zijn inderdaad. Maar gewoon
Ja.
een soort van tweede stel hersens die nog even, of
Ja.
derde stel hersens.
Ja. Ja.
Die nog even denkt van, oh, maar volgens mij wilden ze dit eigenlijk zo. Ja.
Nou, super tof dat je het wilde delen. Dankjewel in elk geval daarvoor.
Leuk. Ja, superleuk.
Dit was het verhaal van Anouk. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou leuk? Like dan deze podcast, volg hem of laat een reactie achter. Dan wordt het voor veel meer mensen makkelijk om mij te vinden. Wil je je nou ook knalgoed voorbereiden op je bevalling? Ga dan naar www.medicien.nl/beterinverwachting of /grandioosgeboorteplan om te zien wat ik verder heb te bieden. Je kan me ook volgen op Instagram, @medicien, en je mag me altijd een berichtje sturen. Vind ik superleuk. Tot snel!